Je luistert naar radioisrael.nl. Welkom onder de vijgenboom. Leer je Bijbel lezen vanuit de Joodse achtergrond en tradities. Leer Jezus kennen als de Joodse Messias. Je gastvrouw en leraar is Debbie van Galen, hier op radioisrael.nl.
Shalom, fijn dat je er weer bij bent. Zit je klaar met je Bijbel, pen en papier? Pak ze er anders nog even snel bij, maar als je auto rijdt, zou ik dat niet doen. Dat kwam laatst voorbij en nee, dat was inderdaad een strak plan om geen Bijbel en notities te gaan zitten maken onder het rijden. Tijdens de Bijbelstudies ben je inmiddels wel gewend, komen er hoop Bijbelteksten voorbij. Ik zal mijn best doen om, net als alle andere keren, ze twee keer te noemen, zodat je ze kunt noteren, om ze later weer op te zoeken. Mijn kinderen, ooit klein, nou, en hier gaat het eigenlijk ook van de tijd, over de tijd dat ze klein waren, 3 en 2 jaar. Mijn zoon was 3, mijn dochter was 2, en ze waren beneden lief aan het spelen op een zaterdagochtend in de winter. En boven was het te koud om aangekleed te worden, dus dat deed ik beneden. En mijn dochter was het eerst aan de beurt, dus die liet zich braaf aankleden. En mijn zoon die lag, of zat, nou, lag ook wel vaak op de vloer met zijn autootjes te spelen. Was eigenlijk helemaal niet van plan om zijn autootjes nog even achter te laten, om zelf ook aangekleed te worden. En was ook een beetje huiverig ervoor dat zijn het zusje blijkbaar daar mee zou gaan spelen. Want op het moment dat hij aan de beurt was om aangekleed te worden, keek hij een beetje heel bedenkelijk naar zijn autootjes. En toen naar zijn zusje. En weer naar zijn autootjes. En je zag hem denken, hoe ga ik dit doen? Hij liep naar zijn zusje toe. En zei, hey liefjes. Wil jij niet bij papa gaan kijken in de keuken? Want hij is pannenkoeken aan het maken. En zijn zusje, die dacht blijkbaar een heel goed idee. Had helemaal geen interesse in die autootjes. Ze wilde gewoon de gezelligheid hebben. En zij tippelde weg naar de keuken. Deur dicht, dus zusje uit het zicht en uit het gehoor. En ik roep mijn zoon bij me en ik zeg, ja, wou jij soms niet dat jouw zusje met je autootjes ging spelen? Heb jij haar daarom naar de keuken gestuurd? En hij keek heel betrapt. Mama had hem door. Dat was even naar. Maar goed. Ja, ik moest hem natuurlijk wel een standje geven. Hè? Dat is niet aardig. Dat je je zusje niet gunt wat je jezelf gunt. En dat zien we eigenlijk ook bij Jona terug. Zeker in dit hoofdstuk en erna, het 4e hoofdstuk. Maar nu concentreren we ons natuurlijk op het 3e hoofdstuk. Laten we gewoon maar beginnen bij het begin, bij vers 1. Het woord van de Heere kwam voor de tweede keer tot Jona. Als we goed opletten, dan zien we in het Eerste Testament dat wanneer God spreekt, hij zich presenteert als Heere. Of in het Hebreeuws, Yud-He-Vav-He, de ik ga het proberen in één keer goed te zeggen, de tetragrammaton. Ja, gelukt. En daar is goede reden toe. Het Hebreeuws kent een concept van God dat het christendom lang geleden heeft genegeerd. Namelijk dat er verschillende aspecten of karaktereigenschappen aan hem zijn die door de wijze van presentatie zijn te verklaren. God in het Hebreeuws is Elohim. Een mannelijk vervoegd meervoudig woord. Het wijst op de allesomvattendheid van zijn wezen. Het enkelvoud is Eloah, vrouwelijk dus, het eindigt op een he. Maar hij is nog mannelijk, nog vrouwelijk, echter behelst wel beide eigenschappen en alles wat daarmee samenhangt. Niet voor niets zei hij, laat ons mensen maken naar ons beeld. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hun. Is Elohim dan meer dan één? Nee, het wijst op zijn ondeelbaarheid. Hij is één, zoals de Shema zegt, de Heere onze God, De Heere is één. Daar is hij weer. Heere. Yud, He, Vav, He in het Hebreeuws. De onuitspreekbare naam. Hij laat zich aanspreken als Heere. Waarom? Omdat dat zijn naam is. In Exodus 3 vers 15 maakt hij zich bij die naam aan Mozes bekend. In een andere studie kunnen we daar veel dieper op ingaan. Nu willen we ons richten op Heere, Yud-He-Vav-He. Waarom spreekt Yud-He-Vav-He en niet Elohim? In de Joodse traditie wordt geleerd dat Elohim staat voor pure rechtvaardigheid. Zonde kan voor hem niet bestaan. Yud-He-Vav-He staat voor pure genade. Dus geld, zou de wereld zijn geschapen door pure rechtvaardigheid, dan had de wereld opgehouden te bestaan. Zou de wereld zijn geschapen door puur genade, dan had de zonde overvloedig geweest. Daarom werd de wereld uit beide geschapen. Rechtvaardigheid, Elohim, en genade, Yud-He-Vav-He. De reden waarom we in de meeste gevallen Yud-He-Vav-He horen, tussen aanhalingstekens, horen spreken, is omdat hij Gods rechtvaardigheid in genade spreekt. Oordeel gaat gepaard met redding en verlossing. Dus ook Jona hoorde het woord van de Heere voor de tweede keer. Hij had Gods oordeel ervaren, maar was er door genade heen gered. Of, kan beter zeggen, maar hij was door genade daardoor heen gered. God was het echter ook menens met Nineveh, en Jona werd dus niet ontslagen ervan. Integendeel, hij kreeg ook een tweede kans. En zo is God, onze God, de Heere, een God van tweede kansen. Hij vergaf Jona en sprak nogmaals tot hem. We kennen nog een andere man die ook was vergeven en een tweede kans kreeg. Lees me met me mee, Matteüs 26, vers 33 en 34. Matteüs 26, vers 33 en 34. Maar Petrus antwoordde hem en zei, al zouden zij ook al een aanstoot aan u nemen, ik zal nooit aanstoot aan u nemen. Jezus zei tegen hem, voorwaar, ik zeg u dat u in deze nacht, voordat de haan gekrijt zal hebben, mij driemaal zult verloochenen. Dan gaan we naar vers 69 tot 75. Jezus was intussen al gevangen genomen en was voor het Sanhedrin verschenen. En Petrus die zat daar in de hof. Petrus zat buiten op de binnenplaats. Een dienstmeisje kwam naar hem toe en zei, ook u was bij Jezus de Galileër. Maar hij ontkende het in het bijzijn van allen en zei, ik weet niet wat u zegt. Ik snap niet waar het over heeft. Toen hij naar buiten ging, naar de poort, zag een ander dienstmeisje hen en die zei tegen hen die daar waren, hij was ook bij Jezus de Nazareër. En hij ontkende het opnieuw, met een eed, en zei, ik ken de mens niet. Maar hij begon zelfs te vloeken. Kort daarna zeiden zij die daar stonden en dichterbij kwamen tegen Petrus, werkelijk, u bent een van hen, want uw spraak verraadt u. En toen begon hij te vervloeken en te zweren, ik ken die mens niet. En meteen kraaide de haan. En Petrus herinnerde zich het woord van Jezus die tegen hem gezegd had, voordat de haan gekraaid zal hebben, zult u mij driemaal verloochenen. Toen ging hij naar buiten en huilde bitter. Dan gaan we door naar Johannes 21, vers 15 tot 18. Johannes 21, vers 15 tot 18. Jezus was inmiddels weer opgestaan en verschenen aan zijn discipelen. En nu was hij ook verschenen aan de zee van of de meer, het meer van Galilea. Toen zij dan de middagmaaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus: Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? Hij zei tegen hem: Ja, Heere, u weet dat ik van u hou. Hij zei tegen hem: Wijd mijn lammeren. Hij zei opnieuw tegen hem, voor de tweede keer: Simon, zoon van Jona, hebt u mij lief? Hij zei tegen hem: Ja, Heere, u weet dat ik van u hou. Hij zei tegen hem: Hoed mijn schapen. Hij zei voor de derde keer tegen hem: Simon, zoon van Jona, houdt u van mij? Petrus werd bedroefd, omdat hij voor de derde keer tegen hem zei: Houdt u van mij? En hij zei tegen hem: Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik van u hou. Jezus zei tegen hem: Wijd mijn schapen. Voorwaar, zeg ik u. Toen u jonger was, omgordde u uzelf en liep u waar u wilde. Maar als u oud geworden bent, zult u uw hand uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen waar u niet heen wil gaan. En hij zei dit om aan te duiden met wat voor dood hij, Petrus, God verheerlijken zou. En nadat hij dit gezegd had, zei hij tegen hem: Volg mij. Jezus voorzegde Petrus verraad van zijn geliefde vriend en meester, waarop Petrus bij hoog en laag volhield dat hij dat nooit zou kunnen doen. Na Jezus' opstanding uit de dood en verschijning bij het meer van Galilea sprak Jezus met Petrus. En zo zien we weer een demonstratie van de overvloedige genade van God die zijn oordeel overstijgt. Jona een tweede kans, Petrus een tweede kans. Ook voor een ieder van ons is er zeker een tweede kans, omwille van zijn naam alleen. Vers 2. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. We zien hier dat de profeet ten eerste niet nog een keer een standje krijgt voor zijn eerdere weigering. Het punt was al overduidelijk gemaakt. Ten tweede, in plaats van een standje, herhaalt de Heere de opdracht aan Jona bijna alsof er niets gebeurd was. Bijna. Al halen we dat niet uit deze vertaling van het Hebreeuws. Die schiet er in mijn versie, dat is de herziene staatvertaling, helaas te kort. In Jona 1 vers 2 staat de opdracht om tegen Nineveh te prediken, uit te roepen, gebaseerd op het Hebreeuwse ukra eleha. Dat roepen tegen haar betekent. Ukra eleha. En in Jona 3 vers 2 staat ukra aleha. Dus het ene is eleha en de andere is aleha. Dat aleha betekent naar haar. Ukra naar haar roepen betekent. Dit laatste impliceert een iets wat mildere aankondiging dan de eerste. We vinden vergelijkbare betekenis in Klaagliederen 1 vers 15. Klaagliederen 1 vers 15. De Heere heeft een vergadering tegen mij geroepen. Alai. Ook weer met een ayin, net als die vorige naar haar roepen, dus ook met een ayin. Er is dus wel een verandering van toon tegen de Ninevieten. En mogelijk heeft dat te maken met het feit dat van Jona nu ook meer compassie richting deze heidense stad werd verwacht. Vers 3. Toen stond Jona op en ging naar Nineveh, overeenkomstig het woord van de Heere. Nineveh was een geweldig grote stad van 3 dagreizen. Het is niet heel duidelijk of het gaat om 3 dagreizen doorsnee of omtrek, maar waarschijnlijk doorsnee. We weten wel uit archeologische vondsten dat de stad ongeveer 120.000 inwoners had en een metropolis was dat stadjes als Rezen en Kalach omvatten. Nineveh was de hoofdstad van het Assyrisch Rijk. Het was ook de zetel van de afgodendienst van Nina, waaraan Nineveh haar naam dankt, dat een andere naam voor Ishtar, de godin van de vruchtbaarheid, was. Ishtar is weer een andere naam voor Astarte, terug te brengen naar Nimrod, de stichter van de stad. Dat lees je in Genesis 10, vers 8 tot 12. Genesis 10, vers 8 tot 12. In die tijd vereerde men in Israël deze godin, dus in de tijd van Jona, en waren niet tot inkeer te brengen, ondanks de oproepen van de profeten, waaronder Jona. En nu werd Jona naar de stad gezonden waar de wortel van het kwaad huisde. Vers 4. En Jona begon de stad in te gaan. 1 dagreis, vandaar 3 dagen doorsnee. Hij gaat in, het staat niet dat Jona om de stad heen liep. En hij predikte en zei, nog 40 dagen en Nineveh wordt ondersteboven gekeerd. Jona liep logischerwijze richting het centrum van de stad. En wat vinden we normaliter in het centrum behalve de markt? Precies, ja, de religieuze aanbidding van de belangrijkste god die men in die maatschappij dient. Dus hier de tempel van Ishtar. Dat is ook uit opgravingen gebleken dat die in het centrum van die stad was. Terwijl hij liep, riep hij de boodschap die hem was opgedragen. Wat opmerkelijk is, is dat hij het aanstaand oordeel alleen aankondigde. In Jona 1 vers 2 vertelde de Heere hem de reden voor het op handen zijnde oordeel, maar in dit vers, 3 vers 4, lezen we dat hij die niet verkondigt. Zou het kunnen dat Jona's bekering alleen nog dat van zijn eigen wijsheid, eigen inzicht ten opzichte van God was, maar nog niet de uitwerking van compassie voor anderen kende? Dat dat de reden is waarom Jona alleen het dreigement kwam vertellen? Kennelijk, en dat lezen we ook nog verder in dit boek, was Jona's angst voor indirecte veroordeling van Israël door de mogelijke bekering van Nineveh nog steeds groter dan zijn begrip van de compassie die de Heere hem had getoond en ook de Ninevieten wilde tonen. Jona was daar niet toe bereid. Zijn afschuw van de wreedheid en de schandelijkheden van Nineveh oversteeg zijn dankbaarheid over zijn verlossing uit de benauwdheid die zou moeten leiden tot een verlangen dat anderen dezelfde genade zouden ontvangen ongeacht hun heidense afkomst. Romeinen 4, vers 3 tot 10. Romeinen 4, vers 3 tot 10. Gaan we even samen lezen. Zelf ook even opzoeken. Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God, en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Aan hem nu die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar wat men verschuldigd is. Bij hem echter, die niet werkt, maar gelooft in hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Zoals ook David de mens zalig spreekt, aan wie God gerechtigheid toerekent zonder werken. Welzalig zijn zij van wie de ongerechtigheden vergeven en van wie de zonden bedekt zijn. Welzalig is de man aan wie de Heere de zonde niet toerekent. Geldt deze zaligspreking nu alleen voor besneden mensen of ook voor de onbesnedenen? Wij zeggen immers dat aan Abraham het geloof gerekend is tot gerechtigheid. Hoe is het hem dan toegerekend? Toen hij besneden was, of als een onbesnedene? Niet als besnedene, maar als onbesnedene. Met andere woorden, Abraham was eigenlijk nog gerekend tot de heidenen toen hij door het geloof gerechtvaardigd was. En als dat voor Abraham geldt, geldt dat ook natuurlijk voor de Ninevieten. Het was en is Israëls van God gegeven opdracht om de heidenen, de wereld, het licht van Gods woord te tonen, zodat heel de wereld hem zal ontvangen als verlosser en koning. Dat was Jona niet onbekend, maar hij wilde er ook niet aan. Jona had nog een weg te gaan in zijn bekeringsproces. Het was nog niet af. Laten we evengoed wel mild over hem zijn. We hebben denk ik allemaal onszelf wel eens een bepaald gebrek aan compassie voor anderen. Daar hebben we onszelf wel eens op betrapt. Waar het gaat om het delen van het goede nieuws van verzoening met de schepper van het universum. Als ik over mezelf spreek, dan denk ik bijvoorbeeld aan die ene buurvrouw die de kinderen in de buurt, inclusief de mijne, altijd afsnauwde. Een heel onprettig mens die niemand gedag zei. Het was heel makkelijk om deze vrouw af te schrijven en de kinderen te vertellen, ach, die vrouw is gewoon doodongelukkig. Blijf maar bij haar uit de buurt. Totdat ik zelf op een dag erbij bepaald werd dat zij mogelijk verstrikt zat in occulte praktijken. Het was slechts een nieuw inzicht, meer niet. Na jaren van weerzin voor die vrouw begon ik voor haar te bidden. Een aantal keer, niet meer. Eerst omdat ik me aangespoord voelde, maar later kwam daar ook compassie bij. Kort daarna verhuisden we en dacht ik niet meer aan haar. Zo werkt het wel vaker bij ons mensen. Voordat we compassie ervaren voor een ander, lijken we wel door onze eigen barrières heen te moeten gaan, afhankelijk van hoeveel weerzin we ervaren. Voor Jona was het niet veel anders. Hij werd aangespoord door de Heere om zijn taak te volbrengen. In Amos 3 vers 7, Amos 3 vers 7 staat, voorzeker de Heere doet niets, tenzij hij zijn geheimenis heeft geopenbaard aan zijn dienaren de profeten. Aangezien het Jona bekend was gemaakt, was hij ervoor verantwoordelijk die bekend te maken aan de Ninevieten. De Heere liet Jona niet weten wat de uitkomst van de profetie zou zijn. Dat ging Jona niet aan en hij vroeg er ook niet naar. Dat laatste is apart, want andere profeten deden dat wel, die vroegen er wel naar de uitkomst. Als we naar Handelingen 1 vers 4 tot 8 gaan, Handelingen 1 vers 4 tot 8... Nou, duurt even, sorry. Ik had alles wel netjes klaar liggen. Maar goed, ik ben er. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden ontvangen, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden niet lang na deze dagen. Zij dan, die samengekomen waren, vroegen hem, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn macht heeft gesteld. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal, en u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria, tot aan het uiterste van de aarde. Heb ik even, ja, is alles tot en met vers 8. In Handelingen, in dit stuk, vroegen de discipelen Jezus of hij in hun tijd voor Israël het koninkrijk weer zou herstellen. Ten slotte was zijn rol als leidende Messias toch volbracht. Maar hij zei tegen hun dat het hun niet toekwam de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht had gesteld. En zo ook voor Jona. De uitkomst van de profetie ging Jona niet aan. Het ging Jona aan om te doen wat hij moest doen. De profetie verkondigen. En dat gold ook hier voor de discipelen. Om God getuige of Jezus getuige te zijn, overal ter wereld. Dan staat er ook nog in dat vers dat Nineveh, dus dat God Nineveh, ondersteboven zou keren na 40 dagen. Bedenk dat sinds Nimrod de stad stichtte, alles wat goed was en door God gegeven door hem, door Nimrod, en iedere koning na hem was verdraaid, vergiftigd en verpest. Zij noemden goed kwaad en kwaad goed En zo is het tot op de dag van vandaag gebleven. Maar God laat niet toe dat de maat overvol raakt. Voor hun zou zijn toorn betekenen dat hun wereld ondersteboven zou worden gekeerd. Vernietigd? Maar vanuit Gods perspectief is dat precies andersom. Het goede dat onder lag zou weer boven komen te liggen en het kwaad zou het onderspit delven. Oftewel, het bovenste onderop. Feitelijk zou dat dus betekenen Nineveh zou worden verwoest. De huidige situatie in de wereld ziet er net zo uit en menigeen vraagt zich af hoeveel langer gaat dit nog door totdat God bij God de maat vol is en hij deze wereld ondersteboven keert. Zelfs niet-gelovigen hoor je in deze termen zich dit afvragen. Toch, net als in het geval van Nineveh, toont de Heere zich genadig en vol mededogen. Waarom? Omdat hij de wereld zo lief heeft dat hij, die zijn enige geboren zoon gegeven heeft, niet wil dat iemand verloren gaat, maar het eeuwig leven beërft. Niet eerlijk, zei Jona. Wat zeg jij? Nineveh werd op den duur wel verwoest, maar die generatie werd behouden. Lucas 11, vers 32. In Lucas 11, vers 32 staat: de mannen van Nineveh zullen in het oordeel samen met dit geslacht opstaan en het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona en zie, meer dan Jona is hier. Jezus' woorden in dit stuk zijn overigens een duidelijk voorbeeld van het aanhalen wat de rabbijnen al lang onderwezen en in de Talmud, dan met name Mishnah, terug te vinden zijn. Sinds die tijd is de bekering van de Ninevieten op deze manier geïnterpreteerd en onderwezen. Vers 5. De mensen geloofden in God. Zij riepen een vaste uit en trokken rouwgewaden aan van de grootste tot de kleinste onder hen. We gaan van Heere over naar God, Elohim. Mensen geloofden in God, inclusief zijn pure rechtvaardige kant. Degene die Jona voor het eerst hoorden, gaven daar ook meteen het juiste respons op. Vrijwillig. Ze geloofden het woord dat Jona sprak, dat zij Gods rechtvaardige oordeel zouden ondergaan. Lucas 11, vers 30 staat in Lucas 11, vers 30. Want zoals Jona voor de inwoners van Nineveh een teken is geweest. Jona getuigde dus in Nineveh van wat hem was overkomen en hoe serieus deze boodschap dus genomen moest worden. Jona was er min of meer voor uit het dodenrijk teruggebracht. Hoeveel sterker getuigenis is er mogelijk? En dan zegt Jezus, zie, meer dan Jona is hier. Zo onvoorstelbaar groot is Gods verlangen naar verzoening met de wereld, dat hij de dood zelf zijn macht ontneemt. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? 1 Korinthe 15 vers 45 staat dat. 1 Korinthe 15 vers 55. Sorry, ik zei 45, maar het is 55. 1 Korinthe 15 vers 55. De mensen geloofden in God. Het woord, het basiswoord voor geloof is emuna. Dat impliceert het toewijden aan een staat van bewuste instemming, oordeel en geloof. Het is een krachtig toegewijd zijn aan je geestelijke identiteit. Je zult vast wel weten dat het woord amen van hetzelfde woord afkomt. Wat zegt ons dit over de Ninevieten? Dat zij er ook van overtuigd waren dat hun zonden inderdaad de spuigaten uitliepen en het niet langer meer zo kon. Dat een oordeel niet meer dan rechtvaardig was en ook niet kon uitblijven. Zij reageerden daarop met vasten en het dragen van rouwgewaden, niemand uitgezonderd. Zo staat geschreven in onder andere Jesaja 45 vers 23, Jesaja 45 vers 23 en Filippenzen 2 vers 10, Filippenzen 2 vers 10. Elke knie zal zich buigen en elke tong zal belijden dat Hij, Jezus, Heer is. Vers 6. Toen dat woord de koning van Nineveh bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn statiegewaad af, hulde zich in een rouwgewaad en ging in het stof zitten. Hier is iets aparts aan de hand. De koning wordt niet bij naam genoemd. Ook in het boek Esther zien we dit meermalen gebeuren, al krijgen we daar wel een naam, het is meer een titel. In Jona helemaal geen naam. Het impliceert dit. Waar we de koning bij naam genoemd zien, acteert hij in het vlees als zichzelf. Maar waar we alleen koning lezen, zien we hem gedreven door God om zijn wil te doen. Al heeft hij dat zelf niet in de gaten. We lezen Spreuken 21 vers 1. Spreuken 21 vers 1. Het hart van een koning is in de hand van de Heere als waterbeken. Hij neigt het tot alles wat hem behaagt. Dat zien we hier de koning van Nineveh doen. Met andere woorden, de respons van de koning ging van de Heere uit. Hieruit leren we hoe goed het is om Paulus' bemoediging of aanmoediging ter harte te nemen in 1 Timotheus 2 vers 2. 1 Timotheus 2 vers 2. Bid voor koningen en allen die hoog geplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Bedenk nogmaals dat dit nog, zeg maar, de hoofdstad van de toenmalige wereld was. De machtigste wereld en machtigste stad ter wereld, maar ook de meest vrede en losbandige. Wat Egypte was voor de Hebreërs tijdens de slavernij, zo was Nineveh voor die tijd. Maar het hart van de koning van Nineveh is als was in de hand van God. En dus legde hij zijn statiegewaad af, het teken van zijn soevereiniteit en majesteit, en verruilde dat voor een rouwgewaad ten teken van berouw en spijtbetuiging van zonde en bekering daarvan. En een rouwgewaad was gemaakt van dierenharen. Daarmee verlaagde de koning zich feitelijk tot de staat van een dier. Meer verootmoediging dan je verlagen tot het niveau van een dier is niet mogelijk. Daarbij ging hij in het stof zitten om daarmee te zeggen dat hij erkende dat hij de eeuwige dood verdiende. Weet je nog in Genesis waar de slang de vloek krijgt dat hij voortaan op zijn buik door het stof zou glijden. Dat stof in de Bijbel staat, symbool, is een idioom voor eeuwige dood. De koning dong deze verootmoediging ook af bij zijn ministers. Gaan we naar versen 7 en 8. En in Nineveh werd op bevel van de koning en zijn rijksgenoten omgeroepen. Mens en dier, runderen en schapen, mogen niets eten, niet grazen, geen water drinken. Mens en dier moeten in rouwgewaden gehuld zijn en met kracht tot God roepen. Zij moeten zich bekeren, ieder van zijn slechte weg en het geweld dat aan zijn handen kleeft. Nou, geef je dieren een paar dagen geen eten, dan gaan ze inderdaad wel van zich laten horen. Met kracht. En dit werd dus duidelijk geïnterpreteerd als met kracht tot God roepen. Van vrijwillig vasten en verootmoediging. Wat mensen deden die Jona zelf hoorden, werd het een verplichting, werd het opgelegd. En het waren drastische maatregelen. Zonder een grijntje twijfel. Geen gepolder, geen lobby, gewoon, tussen aanhalingstekens, erkenning van de ernst van de situatie, de ernst van de overtredingen en ook erkenning en instemming daarmee. Dat is dus eigenlijk geloof. Er kleefde geweld aan hun handen, dat wisten ze. Wat trouwens interessant is aan het Hebreeuwse woord dat hiervoor geweld wordt gebruikt, dat zal je verrassen misschien, dat is chamas. Dat hoor je goed, chamas. Deze ommekeer, teshuva, is indrukwekkend te noemen, aangezien er nergens staat dat Jona voor de koning werd gebracht om Gods boodschap nog eens persoonlijk aan hem over te brengen. Nog had de koning daarom verzocht. Bij Jozef en Daniel zien we dat wel. Zij verschenen voor de koning. Maar deze koning had genoeg aan de boodschap die hem indirect was gebracht. Voor welke heidense hooggeplaatste was ook slechts een woord voldoende. Gaan we naar Matteüs 8, vers 8 en 10. Matteüs 8, vers 8 en 10. De hoofdman antwoordde en zei: Heere, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt, maar spreek slechts een woord en mijn knecht zal genezen zijn. Wat antwoordde Jezus? Voorwaar, ik zeg u, ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. En als laatste tegen de hoofdman zei hij: Ga heen en het zal u gaan zoals u geloofd hebt. Deze hoofdman was een Romeinse hoofdman. Hij was een heiden en hij had een groter geloof dan wat er in Israël gevonden werd door God zelf. Wat gold voor de hoofdman, gold ook precies zo voor de koning van Nineveh. Op basis van dit stuk wordt op Yom Kippur 24 uur gevast, ter verootmoediging en herinnering dat God een genadige God is, die niet alleen redding van zonde voor zijn volk wil, maar van alles wat adem heeft. Dat wordt in deze verse uitgedrukt door het vasten dat zelfs de dieren werd opgelegd. Tijdens Yom Kippur herdenken we dat God onze redder en verlosser is. En dat legt eigenlijk ook weer direct de link met Pesach. Vers 9. Wie weet zal God zich omkeren, berouw hebben en zijn brandende toren laten varen, zodat wij niet omkomen. Ja, dat woordje omkomen. Weet je nog wat ik in de vorige studie zei? De kern van dit boek van Jona is Klaagliederen 3, vers 22 tot 24. Klaagliederen 3, vers 22 tot 24. Het zijn de gunstbewijzen des Heren dat wij niet omgekomen zijn, want zijn barmhartigheden houden niet op. Zijn trouw is groot en nieuw elke morgen, en dit is waar de koning op hoopte. Er staat er hier in het Nederlands: wie weet zal God zich omkeren, maar in het Hebreeuws staat er dit: wie het kent, weet van zichzelf, laat hij zich bekeren, en dan zal God zich laten vermurven. Dat is iets heel anders dan hopen dat God zich zal bekeren. Wat de koning hier zegt, is dat ieder zijn hart moet onderzoeken, ieder persoon, om te ontdekken waaraan hij of zij schuldig is. En dit is natuurlijk precies waar men zich tijdens Yom Kippur mee bezighoudt. Persoonlijke bekering, maar ook als collectief. Laat hij zich bekeren. Laat hij zich verootmoedigen en afkeren van de heilloze weg. Dan zal God zich laten vermurven. Wat niet wil zeggen dat God van zijn wil af te brengen is. Door Gods emoties te beschrijven als menselijke, krijgen wij een idee van hoe God bekering ziet. Dus Gods emoties worden beschreven als menselijke emoties, zodat wij begrijpen hoe God bekering ziet. Afzien, afkeren van dat wat dood en verderf brengt en terugkeren naar Gods heilzame weg. Voor de mens geldt, zodra de zonde bekend is, wordt om actie gevraagd. Je zonde belijden, je ervan bekeren en terugkeren naar God voor ware bekering en reiniging en transformatie. Gevormd worden naar zijn beeld weer. God Elohim, waardoor de koning wordt opgewezen, in zijn eigenschap van pure rechtvaardigheid, zal zich laten vermurven wanneer hij oprechte bekering in de mens ziet, want dat is ook rechtvaardig. Vers 10. En God zag wat zij deden en dat zij zich bekeerden van hun slechte weg. En God kreeg berouw over het kwade dat hij gezegd had te zullen aandoen, en hij deed het niet. Nou, hier ook weer staat, Hij liet zich vermurven en hij deed het niet. Als we de bekering van de zeelui en de Ninevieten naast elkaar leggen, dan zien we dat zowel de kapitein als de koning de drijvende krachten waren achter de bekering van degene die onder hun gezag vielen. Beiden hadden de intentie om Gods genade te zien. De verschillen zijn dat de zeelui een stap verder gingen in hun bekeringsproces en een nieuwe levensweg insloegen. Zij brachten Yud-Heh-Vav-Heh, de Heere, de genadekant van God, een offer en legden een eed voor hem af. Hun bekering was zowel uiterlijk als innerlijk. De Ninevieten werden gered slechts om hun uiterlijk vertoon van daden van berouw, maar het was Elohim die zij voor zich zagen en niet Yud-Heh-Vav-Heh, dat deden de zeelui wel. Hun bekering was alleen uiterlijk en alleen omdat zij bang waren voor de aanstormende verwoesting. Maar toch rekende Elohim het ze toe als gerechtigheid en zag af van zijn intentie. Hier zien we een mooi voorbeeld van de betekenis van Elohai. Ik zal zijn wie ik zal zijn. Met andere woorden, ik zal zijn voor jou die jij wil dat ik voor jou zal zijn. En daarmee bepalen we dus zelf de rol. We hebben die ruimte gekregen om zelf de rol en plaats die hij in ons bestaan heeft, om dat zelf te bepalen aan hem en hem die ruimte te geven. We kunnen hem onze herder noemen, maar we kunnen hem ook zien als een strenge God. Heel veel mensen doen dat. Denk aan de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter. En toch zal God zijn wie hij zal zijn voor ons, omdat wij hem die ruimte geven. Wil jij dat hij voor jou genadige God is? Laat het hem dan weten, want dat zal hij dan ook voor je zijn. Ook wij hebben de keuze in hoeverre wij het ware bekeringsproces meemaken en doormaken. Sommigen zijn tevreden met erkennen van Jezus als Heer en Verlosser en proberen verder een goed leven te leiden. Anderen willen dieper en door hun najagen van de werking van zijn geest in hun geest, als het ware een transformatie ondergaan, omdat ze zich realiseren dat leven naar eigen inzicht hun iedere keer weer brengt op het punt dat het niet zo langer meer door kan gaan. In Rome en Romeinen 8 vers 22 en 23. Romeinen 8 vers 22 en 23 lezen we dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in baresnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Als we nou eens kijken in onze geschiedenis, sinds de oprichting van de moderne staat Israël is zowel de welvaart als het geestelijk verval in rap tempo toegenomen, zowel zelfverrijking als verval van de schepping. Iedereen voelt aan dat het niet langer meer zo kan doorgaan. Overal ter wereld roepen alle generaties om ingrijpen van de overheid, van wereldleiders en roepen ze feitelijk om verlossing. Het kan niet zo langer doorgaan. Wat doen wij ermee? Wij die een antwoord hebben voor de hoop die in ons leeft. Lopen we ervoor weg, net als Jona voor zijn bekering, en vertellen we onszelf dat ze zichzelf op de hals hebben gehaald? Ze redden zichzelf maar. Of zullen we als Jona zijn na zijn bekering en delen we uit daar waar we gehoord worden? En kom je misschien compassie tekort? Bid voor de mensen en je zult merken dat de compassie volgt. Er is hoop, er is een uitweg. Laten we ieder mens die wij tegenkomen en radeloos, angstig om zich heen ziet, wijzen op die hoop, de redding die alleen bij Jezus te vinden is. Jona had zijn opdracht, wij hebben de onze. Gunnen wij de wereld om ons heen het licht in de ogen? Romeinen 8 vers 19. Romeinen 8 vers 19, met rijkhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Nog even terugkomend op die buurvrouw waar ik het eerder over had. Op een dag was ik uitgenodigd bij de doopdienst van de zoon van mijn beste vriendin. Er waren meerdere dopelingen en er stond ook een vrouw bij die ik pas herkende toen we de rij afgingen om te feliciteren naderhand. Dat was onze oude buurvrouw, die duidelijk door de liefde van God een totale transformatie had ondergaan. Ze was bijna onherkenbaar daardoor. Ik was zo blij. Natuurlijk heb ik haar verteld dat ik ooit voor haar gebeden had, wat het voor haar weer heel bijzonder maakte. Het was voor ons allebei heel bijzonder. Ik was er dagenlang nog van onder de indruk. God is groot en werkt door ons heen, of wij nu wel of niet die compassie in ons hart kunnen vinden voor die ander. Zolang wij maar gehoorzaam zijn, maar biddend voor die ander, verandert de Heere ons hart. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van hoofdstuk 3. Volgende week zal ik weer ingaan op achtergelaten vragen en eventuele aanvullingen of opmerkingen die ik tussen nu en aanstaande woensdag ontvang tijdens een nieuwe Q&A, vraag en antwoord. Laat ze dus gerust achter op de website of als chatbericht op Facebook, ook als het over de eerdere twee delen gaat. Ik hoor heel graag van je. Mijn naam is Debbie van Galen. Je hebt geluisterd naar het Bijbelstudieprogramma Onder de Vijgenboom hier op Radio Israël. God zegen en vrede voor jou en lied rood.
Je luistert naar radioisrael.nl.